Goedemorgen. Ja, kersttijd spreekt ons van uitzien, van verlangen, zoals we in het eerste lied gezongen hebben. Hoe lang heeft de mensheid gebeden, versmachtend van honger en dorst, gesmeekt dat het leed was geleden, gehoopt dat de strijd was gestreden, gewacht op de vredevorst. Vandaag de dag wordt er in talloze harten van mensen eigenlijk hetzelfde lied gezongen. Behalve dan dat laatste, gewacht op de vredevorst. Maar nog steeds zijn mensen verlangende, uitziende naar het moment dat het leed geleden is, dat alle zorgen voorbij zijn, dat men een gelukkig leventje heeft. En daar wil ik het vanmorgen een beetje over hebben. Want gelukkig zijn, gelukkig worden, is het verlangen van vrijwel ieder mens die op aarde leeft. En het is dan ook niet verwonderlijk dat rond dit thema ontzettend veel boeken geschreven zijn, films gemaakt zijn, toneelstukken geschreven zijn en noemt u maar op. Alles rond dat ene thema, hoe word je gelukkig? Om gelukkig te worden heeft de mens niet alleen boeken geschreven, niet alleen theorieën opgebouwd, niet alleen studies gemaakt, maar zelfs oorlogen gevoerd, tot op de dag van vandaag. Om gelukkig te worden, oorlog voeren. Breng het maar samen. Er moet dus iets mis zijn. Er moet iets mis zijn, ofwel met het begrip gelukkig zijn, ofwel met al die boeken en al die films en al die theorieën die gebouwd zijn rond dat thema. Hoe word je nu echt gelukkig? Want blijkbaar heeft de mens dat op de dag van vandaag nog niet bereikt. Een aantal uitzonderingen te na. Want ook Gods woord, de Bijbel, heeft ons daar iets over te vertellen. Hoe je gelukkig kan worden, hoe je gelukkig kan zijn. Hoe dat verlangen wat in ieder mens leeft, bevredigd wordt, vervolmaakt wordt, gestalte krijgt. Gelukkig zijn. Er zijn ontzettend veel liederen over geschreven. Soms met heel rare teksten. Ik ga het nu allemaal niet uit de doeken doen, maar soms dan denk je, hoe komen ze erbij? Maar de oplossing, daarvoor moeten we terug naar dat oude boek. En het is zo eenvoudig. En toch blijkt het in de praktijk zo moeilijk te zijn. Waarom zo moeilijk? Niet omdat degene die ons dat leert daar zo moeilijk over doet, maar dat onze harten daar zo tegenin komen. Omdat dat plan van God, omdat de wijze van die God ons wil aanbrengen, eigenlijk tegen onze natuur ingaat. Ik wil met jullie lezen Psalm 32, want dat is datgene wat ik vanmorgen met jullie delen wil. Pracht van een psalm. Nu, als u het mij vraagt, zijn er geen lelijke psalmen. Psalm 32. En daar staat in het eerste vers een onderwijzing van David. Welzalig is hij wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, teerde mijn beenderen weg onder mijn jammerklachten de hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heere. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Daarom zal iedere heilige tot u bidden ten tijde dat u zich laat vinden. Voorzeker, een overstroming van machtige wateren zal hen niet bereiken. U bent mijn schuilplaats. U beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad. Mijn oog is op u. Wees niet als een paard, als een muildier dat geen verstand heeft. Zijn bek houdt men in toom met bit en toom. Dan kan hij u niet te na komen. De goddeloze heeft veel smarten. Maar wie op de Heere vertrouwt, hem zal de goede tierenheid omringen. Verblijd u in de Heere en verheug u, rechtvaardigen. Zing vrolijk, alle oprechten van hart. De wereld die ons zijn oplossingen aanbiedt om gelukkig te worden, vind je terug op allerlei reclameborden. En zoals ik daarnet al zei, in films, in boeken en noemt u maar op. Alles gaat rond dat thema van hoe word ik nu gelukkig. En we moeten daarom eerst en vooral al weten wat gelukkig zijn betekent. Een definitie daarvan. Nu, ik ga ze niet geven vanmorgen. Ik ga gewoon met u deze psalm even doornemen. Maar ik ga u vooral vertellen wat het niet is. Gelukkig zijn heeft weinig of niks te maken met een gevoel van rust, van vrede, van voldaanheid. Natuurlijk draagt dat bij tot een gelukkig zijn. Maar het is veel meer dan een gevoel. Het is veel meer dan bezit van allerlei goederen. Je kan geld verzamelen, je kan allerlei dingen verzamelen en uitkijken naar meer en meer. Rijkdom, datgene waar de mens zo naar smacht, brengt gegarandeerd geen geluk mee. Slechts voor een ogenblik. Het is zo snel voorbij. Kijk maar naar de rijken deze aarde. Zijn ze gelukkig? De meeste van hen, ja, ze zouden niet wensen dat ze arm zouden zijn. Maar of ze gelukkig zijn, dat is maar de vraag. Dus daar ligt het ook weer niet in. Dat schiet ook weer tekort. Enkel bezit maakt een mens niet gelukkig. Ook niet de lotto winnen. Daar zijn getuigenissen genoeg van. Kijk maar naar de mensen die ooit zogenaamd het geluk hadden om miljoenen te winnen. Slechts weinigen die daar op een verstandige wijze kunnen mee omgaan. Die dingen die kunnen ons misschien wel even een gelukkig gevoel geven, maar oh, zo snel zijn ze weer weg. Je gevoel, als je gevoel je geluk uitmaakt, dan is dat een heel wankel gegeven. Hoe snel wordt de rust niet verstoord door een ruzie, door een erfeniszaak, ik noem maar wat. Want dat valt heel veel voor in de meeste families waar veel bezit is. Nog het eerst, hè, als daar te erven valt, dan is het hommeles in de familie. Dus dat maakt het nu ook weer niet. En dat bezit, ja, dat kan ook zo snel verdwijnen. Geld kan gestolen worden, rijkdom kan op een één dag wegvallen. Kijk maar naar het boek Openbaringen, waarin alle rijkdom van deze wereld dreigt weg te vallen op een paar momenten. Dus als je je daaraan vastklemt, dan zal gelukkig zijn ook maar een heel beperkt gevoel blijven. En ja, wat de lotto betreft, Nee, dat is het ook niet. Dat is ook een bewezen zaak. God heeft ons duidelijk gemaakt wat een gelukkig leven inhoudt. De eerste regels van deze psalm, die zeggen ons dat het een onderwijzing is van David. Een lering. God wil ons door deze psalm, door dit gezang, iets leren, iets bijbrengen. En dan volgt dat eerste woord, welzalig staat in deze vertaling. Andere vertalingen hebben gelukkig. En daar gaat het dan om. Dat is het verlangen van ieder mens om gelukkig te zijn. In de Engelse vertalingen lezen we dat daar staat blessed, gezegend. Dat is eigenlijk een veel betere woord. Daar wil God ons bij brengen. Niet dat we een bepaald gevoel hebben, niet dat we bepaalde bezittingen hebben verworven, maar dat we gezegend zijn. En daar spreekt heel de Bijbel over. Daar begint de eerste belofte al bij in het paradijs. En dat gaat zo verder als God een verbond maakt met Abraham, dan is zijn eerste belofte, ik zal u zegenen. Gezegend zijn. En dat is de kern van het woord. Dat is de hele kern van het begrip gelukkig zijn, is gezegend zijn. En gezegend zijn is altijd iets wat van bovenaf komt. Dat komt nooit van onderen uit. Daarom wil God ons hier ook onderwijzen hoe we nu in deze situatie kunnen komen. Het is al belangrijk te weten dat gezegend zijn, gelukkig zijn, een verklaring is van Gods wegen. We horen in de Rooms-Katholieke Kerk dat eer je zalig verklaard wordt, moet je al een hele weg afgelegd hebben, een aantal jaren dood zijn, moet de familie al heel wat bijgedragen hebben en dan kan je zalig verklaard worden. Nou, God verklaart ons hier op een heel andere manier zalig. Hoe dan wel? Zalig of gelukkig zijn is een bepaalde toestand waarin je bent, waarin je komen moet. En God laat absoluut geen twijfel bestaan. Hij wacht zelfs niet tot aan het einde van de psalm, maar helemaal in het begin van het lied wordt ons al aangegeven wat hij bedoelt, wat hij ons wil aangeven. De reden waarom we zalig, welzalig, gelukkig, gezegend zijn, is diegene wiens overtreding vergeven en wiens zonde bedekt is. Daarvoor moet je eerst tot het besef komen dat je zondig bent. Dat je vergeving nodig hebt. Het besef dat je zondig bent, dat je vergeving nodig hebt, maakt je niet gelukkig. Dat maakt je verlangend. En als het goed zit, dan ga je luisteren naar de onderwijzing van de Heere God. En dan ga je zien wat Hij je aanbiedt. Vergeving. Je overtredingen, je zonden zijn vergeven en zijn bedekt. Dat is hetgene wat het leven van een mens tot een gelukkig leven maakt. Eigenlijk heb ik niet meer te vertellen vanmorgen, maar ik wil graag nog aan de volgende verse toekomen. Maar meteen heb je de volledige oplossing die God ons aanbiedt. We hadden het in de week er nog over, in een gesprek met enkele broeders, dat evangelie wordt vaak zo moeilijk gemaakt. Vaak worden er rond het evangelie enorme discussies gevoerd waar men nooit uitkomt, tenzij met kerkscheuringen. Terwijl dat evangelie, dat zuivere evangelie, zo eenvoudig is. Dat het bereikbaar is, verstaanbaar voor iedereen. Kijk, hier hebben we al de oplossing. Natuurlijk moeten we straks bij het kruis aankomen, hè? Maar God laat ons meteen zien dat de mogelijkheid er is om een gelukkig, zalig, gezegend leven te hebben. Niet meer dat oneindige verlangen wat nooit voldaan wordt op een of andere manier, maar het welzalige, gelukkige leven dat Hij ons aanbiedt door de vergeving van u en mijn zonde. Want daar gaat het om. En zolang de mens niet tot dat punt is gekomen van besef, van schuld, van zonde tegenover de Schepper, zal dat gelukkige moment nooit aanbreken. Dan gaat de mens, als het goed zit, verlangen naar die vergeving, naar dat bedekken van die schuld. Zonde besef is een absolute noodzaak, is de eerste stap die je moet zetten. In Johannes 16 is de Heer Jezus aan het woord, en dat is de laatste dagen van zijn aardse leven. En dan zegt hij tot zijn discipelen, en als die gekomen is, dan heeft hij het over de Heilige Geest, daar hebben we vanmorgen ook al wat over gehoord. Als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn Vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Er zijn drie heel belangrijke dingen die de Heer Jezus ons hier wil leren. De Heilige Geest overtuigt ons van zonde. Dat is het eerste werk wat Hij in een mensenleven doet. De Heilige Geest. Voor die gaat werken in een groeiproces, als je de Heer Jezus hebt aangenomen, als je hem kent als je verlosser en heiland, dan gaat hij werken, je leren groeien. Maar de eerste stap die hij zet, is overtuigen van zonde. En dan komt dat verlangen om bevrijd te worden. En dan zegt de Heer Jezus, dan gaat de Geest u overtuigen van gerechtigheid. Dan ga je beseffen dat als die zonde vergeven is, als die schuld bedekt is, als die prijs betaald is, dat je inderdaad een gelukkig mens bent. En dan heeft dat niets meer te maken met de omstandigheden waarin je op dat moment leeft. Er kan veel ellende in je leven zijn, er kan veel ziekte, er kan veel pijn, er kan veel miserie, er kan veel tegenstand in je leven zijn. Maar door God word je zalig verklaard. En daar gaat het om. Zien de mensen ons als gelukkige mensen? Ziet God ons als een gelukkig mens? Als een mens wiens zonde bedekt is, wiens overtredingen vergeven zijn. Kan God ons met zulke ogen aankijken? Of beter gezegd, kunnen wij met onze ogen zo naar de Heere God toe kijken? Toen ik zweeg, schrijft David, teerde mijn beenderen weg. Nou, dat is geen gelukkig gevoel. Onder mijn jammerklachten de hele dag. Als je de hele dag ligt te kniezen en te jammeren en te klagen en te zagen, dan moet je niet zeggen dat je gelukkig bent. Toen ik zweeg, zei David, maar er was een moment gekomen dat hij tot dat besef was gekomen van nee, ik mag hier niet zwijgen. Ik moet hier mijn zonden belijden. Ik moet hier erkennen wat er is misgelopen in mijn leven. En dan zal die verandering eraan komen. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Dat ligt niet in onze natuur. Het ligt niet in onze natuur om naar elkaar toe te gaan, om naar de Heere God toe te gaan en te belijden dat we het verkeerd hebben aangepakt. Dat we gezondigd hebben. Dat we in de fout zijn gegaan. Nee, het ligt in onze natuur om dat te verdoezelen. Om daar excuses voor te vinden, om daar een uitweg, om daaraan onderuit te komen. Maar zo leert David ons, zolang dat we dat doen, zullen onze jammerklachten blijven aanslepen. Zolang wij onszelf niet zien zoals we werkelijk zijn, zal die welzaligheid ons niet bereiken. Maar vanaf het moment dat die zonde beleden is, dat die overtreding vergeven is, dan worden we door God zelf zalig verklaard. En dan gaat deze psalm verder in het zesde vers. Daarom zal iedere heilige tot u bidden ten tijde dat u zich laat vinden. Daarom. Daarom is het antwoord op de vraag waarom. En dat vinden we terug in het begin van de psalm. Daarom, omdat de zonde vergeven is, omdat de zonde bedekt is, dan komt die relatie met God, want dat is uiteindelijk wat er staat onder het begrip bidden, is dat die relatie met de Heere God levend houden, dan zijn de gevolgen daar van die zalig verklaring. Wanneer gebeurt dat dan? Dan zegt deze psalm ten tijde dat u zich laat vinden. Ja, welke tijd is dat nu? Waar gaat het om? Gaat het om een punt in het verleden waarin God verklaard heeft, het zal wel goed komen? Gaat het een punt in ons leven van we zullen er wel komen? Nee, er staat ten tijde dat u zich laat vinden en dat antwoord op die vraag vinden we terug in de tweede Korinthebrief. Daar schrijft Paulus, in de tijd van het welbehagen heb ik u verhoord en op de dag van het heil heb ik u geholpen. Zie, nu is het de dag van het heil. De dag van de zaligheid, de dag van die zaligverklaring van God is nu. Ongeacht welke datum wij zijn, nu is het moment dat je je leven in Gods hand mag overgeven of bij vernieuwing mag overgeven. Nu, zegt Paulus, geen uitstel meer. Velen zien uit, of liever velen verklaren van misschien luister ik later nog wel eens even naar dat woord van God. Misschien komt er later wel een tijd dat ik daar zin in heb. Nee, zegt Paulus, dan kan het te laat zijn. Nu is het de tijd, nu is het de dag, nu is het het moment om te breken met het zwijgen. Te breken met het verhelen van je zonde, met het bedekken van je overtredingen voor jezelf. Nu is het moment om te breken met de jammerklachten. Nu is het moment om in de Heere Jezus, hem, door hem zalig verklaard te worden. Zalig verklaard worden is geen belofte dat het in je leven allemaal op rolletjes gaat lopen. Er is geen belofte dat er geen onheil, geen ziekte of geen aanvallen meer komen. En ik denk dat we dat allemaal maar al te goed weten zoals we hier zitten. Er is strijd in het leven. Er is ziekte in het leven. Er is moeite in dit leven, ook als we door God reeds zalig verklaard zijn. Daarom mogen we die zaligverklaring ook nooit toepassen op het tijdelijke. Het gezegend zijn door God is iets wat te maken heeft met de eeuwigheid en niet met het tijdelijke. Gezegend zijn komt van bovenaf. Tijdelijk geluk komt vanuit deze aarde, wordt op ons op duizenden manieren aangeboden op allerlei wijze om even je goed te voelen, om er even van te genieten, om er maar even bij te horen. Maar dat is tijdelijk, dat is zo gebonden. Gods zegeningen, die kunnen ons op dit moment inderdaad veel vreugde geven, maar daar is het bij God niet om te doen. Bij God gaat het om de eeuwigheid, altijd. God is een God van eeuwigheid. En al wat deze aarde te bieden heeft, is aan tijd gebonden. Daar komt een einde aan. Wat de mensen ook proberen, en wat ze ook van jou misschien verwachten, eens komt er een einde aan. En dat einde kan heel snel komen. Ik ben deze week geconfronteerd met een aantal berichten van een aantal mensen die ik vrij goed ken, waar het heel slecht mee gaat en waarvan je mag verwachten dat het niet lang meer duurt op deze aarde. En wat is het dan goed te weten dat het niet eindigt hier? Wat is het dan goed te weten dat God een eeuwig plan met jou of mijn leven heeft? Van God krijgen we de belofte dat de zaligverklaring bedoeld is voor de eeuwigheid. Bent u klaar? Bent u klaar? Als straks het tijdelijke verwisseld wordt voor het eeuwige. Dat je mag weten, mijn zonden zijn vergeven, mijn schuld is bedekt. In Johannes 11 staat een heel merkwaardig vers. In heel de Bijbel staan heel veel merkwaardige versen. Maar daar is de Heer Jezus bij Martha en Maria na het overlijden van Lazarus. En dan zegt de Heer Jezus: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Ja, die gelooft u dat, dat staat inderdaad, dat is niet maar een vraag die ik zomaar aan u stel. Nee, dat is een vraag die de Heer Jezus stelt aan Martha. Dat is de vraag die de Heer Jezus aan u en aan mij stelt. Gelooft u dat? Dat is de vraag die vandaag op ons afkomt. Gelooft u dat? Dat de Heer Jezus de opstanding en het leven is en dat wie in hem gelooft niet zal sterven in eeuwigheid. We sterven hier wel, dat is niet belangrijk. Belangrijk is dat we in die eeuwigheid zullen leven. Dat we die belofte van de Heere God meekrijgen. Welzalig hij wiens overtredingen vergeven zijn. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad, mijn oog is op u, staat in het 8e vers. God zelf leert en onderwijst ons. En er gebruikt hij verschillende middelen voor. God wil ons leren en onderwijzen. En dat is een proces dat ons leven lang duurt. We zullen daar nooit mee klaar zijn. We gaan hier op aarde nooit een diploma ontvangen in Godgeleerdheid, in Gods kennis, in Gods doorgronden. God leert ons. En God zij dank is God een geduldige leraar. En God leert ons op verschillende wijzen, stap voor stap, door zijn woord te lezen, door de samenkomsten bij te wonen, door tot hem te gaan in gebed. God leert ons. Uw woord, zo zegt Psalm 119, vers 105, is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Maar in deze psalm zegt hij: ik geef raad, mijn oog is op u. Een andere vertaling lezen we: ik zal u leiden met mijn ogen. Nou, dit is voor mij een geweldige vertroosting. Zo zie ik bijna niks. Zo zie ik al redelijk. Maar als God mij zegt: mijn oog is op u, dan heb ik de beste ogen die je maar kan bedenken rondom mij. Dan weet ik dat hij mijn noden kent. Dan weet ik dat hij voor mij zorgen zal. Dan weet ik dat ik het in zijn handen mag geven. De beste ogen die er ooit geweest zijn en ooit zullen zijn. Begeleide mij. Mijn oog is op u, zegt de Heere. Wat een belofte. Alle dingen die in ons leven zo tekortschieten, daar is hij bij jou. En dan mag je het aan hem geven. En dan zal hij het maken dat je uit welke situatie dan ook gezegend uitkomt. Maar, er is een maar, bij die onderwijzing van de Heere vraagt hij ook van ons wat. Wees niet als een paard, als een muildier dat geen verstand heeft. Zijn bek houdt men in toom met bit en toom, dan kan hij u niet te nakomen. Het is een waarschuwing tegen weerspannigheid en een waarschuwing tegen ongeloof. Weerspannigheid, het betere willen weten. Nou, ik herken mezelf wel daar wel eens in. Want je weet, of je denkt dat je weet wat het beste voor je is. En heel dikwijls komt dat ook nog wel uit ook. Maar zeker niet altijd. Maar we mogen bij hem terechtkomen. Die weet wat altijd het beste voor ons is. Weerspannigheid. Laat het los, zegt God. Hou niet vast aan je eigen inzichten. Maar vertrouw op mij. Ongeloof is een gebrek aan vertrouwen. Is een gebrek aan dat antwoord op de vraag die de Heer Jezus ons stelt. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft u dat? Ongeloof heeft te maken met een gebrek aan vertrouwen in die woorden. En dat wijst ons weer naar die eeuwigheid. De Heer Jezus heeft ons nooit beloofd dat hij op deze aarde in alle dingen ons onze goesting zal geven. Vaak wordt dat geleerd in een soort van welzijnsevangelie. Van als je je tot de Heer Jezus bekeert, dan is alles oké. Gemeente, het is niet waar. Maar wat God ons belooft, heeft te maken met de eeuwigheid. Altijd opnieuw, we komen er niet onderuit. Vroeg of laat komen wij bij dat boek Openbaringen uit. Dat laatste Bijbelboek dat ons beschrijft hoe het afloopt. En in welke vorm je het ook wilt interpreteren, je komt erbij uit dat er op een gegeven moment een totale verandering gaat plaatsvinden. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Het is niet meer de hoofdstad van Israël zijn, het zal de hoofdstad van heel de wereld worden. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. Ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Hier komen we dat woord jammerklacht weer tegen. Wat we hier in Psalm 32 tegengekomen zijn. Zolang ik zweeg, jammerde ik. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Nou, dat is de boodschap aan het einde van Psalm 32 ook, want dat spreekt tot de geredde en tot de niet geredde mens. In vers 10 en 11, de goddeloze heeft veel smarten, maar wie op de Heer vertrouwt, hem zal de goedertierenheid omringen. Verblijd u in de Heer en verheug u, rechtvaardigen. Zing vrolijk, allen oprechte van hart. Zijn uw zonden vergeven? Zijn uw ongerechtigheden weggedaan? Dan mag u weten dat u door God zelf zalig verklaard bent. Dan mag je juichen, dan mag je jubelen in de Heere. Want dan weet je wat je staat te wachten. Dat zijn de dingen die ik uit Gods woord mocht voorlezen. Ik vind dat altijd zo geweldig dat ik iets mag voorlezen van dat geweldige einde, einde eeuwigheid die daar komen gaat. Die enorme verandering die gaat plaatsvinden, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, daar draait alles om. Dat heeft alles te maken met het kruis van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus is niet gestorven om dat tijdelijke leven van ons in orde te brengen, maar hij is gekomen om ons die eeuwigheid aan te bieden. Bent u er klaar voor? Bent u door God zelf zalig verklaard? Dan mag je inderdaad jubelen, juichen en zingen.